Staat hij aan?
Yes, hij staat aan. Heel fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering bij Suus. Deze week ben ik in gesprek met Anneke van Andel. Haar dochter, Rebecca Groenendijk, is 10 jaar geleden vermist geraakt. Op 1 februari 2014 verdween Rebecca spoorloos vanuit haar woning aan de Lindeweg in Heerjansdam. Dit is een dorpje in de gemeente Zwijndrecht. Rebecca was toen de tijd 33 jaar oud. Nu, 10 jaar later, is ze nog altijd spoorloos. Voordat we samen in dit verhaal duiken, wil ik je vragen me te volgen op Spotify en Podimo. Van een aantal mensen heb ik de vraag gekregen hoe je precies een review kan plaatsen, vooral op Spotify. Als je naar mijn profiel gaat bij Suus, heb je naast mijn foto rechts 3 puntjes. Als je daar even op tikt, heb je de mogelijkheid om een beoordeling achter te laten. Het allerliefst 5 sterren. Hoe hoger de rating, hoe meer ik word aangedragen naar nieuwe luisteraars. Dus mocht je me willen helpen, geef me dan alsjeblieft 5 sterren. Het is heel erg welkom. Voor de luisteraars die vorige week een beoordeling hebben gegeven, hier een kleine blijk van waardering. Wat ik nog wel belangrijk vind om te vertellen, is dat dit verhaal van Anneke is. Met haar ervaring, haar beleving en haar mening. Ik ben hier niet als journalist. Ik ben hier niet als misdaadverslaggever. Ik ben hier voor Anneke, zodat zij de ruimte krijgt om haar verhaal te doen. Laten we nu maar beginnen met het verhaal van Anneke over haar vermiste dochter Rebecca. In deze aflevering ben ik naar Zwijndrecht gereden. En ik ga in gesprek met Anneke van Andel. Want haar dochter is al nu 10 jaar vermist. En dit gaat om Rebecca Groenendijk. Ik had begrepen dat u daar open voor stond om toch weer met iemand te gaan zitten om het verhaal te vertellen. En eigenlijk natuurlijk ook voor mijzelf stiekem in de hoop dat er misschien iemand is die luistert en die wel een aanwijzing heeft die leidt tot meer. Voordat we het hele verhaal gaan beginnen, zou ik het heel fijn vinden als u heel even vertelt wie u bent, hoe het gezin er vroeger uitzag, wie Rebecca zelf is, qua karakter, wat haar bezighield.
Ik ben Anneke van Andel. Ik heb een stiefzoon, 2 stiefdochters, 1 dochter, 1 vermiste dochter en 1 overleden dochter. Ja, in totaal liepen er hier 5 rond.
Dat zal lekker een gezellige, drukke boel zijn geweest.
Ja, plus de vriendinnetjes en de vriendjes. Het was eigenlijk altijd heel druk.
Kunt u mij vertellen hoe Rebecca was met haar, het gezin, hè, de broers en zusters?
Rebecca die hield meer van dieren als van mensen. Dat is vooropgesteld. Die was altijd bezig met de paarden, met een hond. Het maakte niet uit wat voor dier het was. Wij hadden ook een kakatoe toen ze op school zat. Nou, die nam ze gewoon mee naar school.
Echt waar?
Die ging mee naar de winkel, die ging mee paardrijden. Daar was ze eeuwig mee bezig. En als ze ging douchen, begon die al te rillen, want dan moest hij mee. Die nam hem altijd mee, voor op de stuur van de fiets. En dan in de winkel, dan begon hij al bij de worst te rillen.
Vlak voor de vermissing van Rebecca. Ja. Hoe zag haar leven er toen uit? Wat had ze al opgebouwd ondertussen? Was ze getrouwd?
Ze was getrouwd. Ze had gelukkig geen kinderen. Daar ben ik eigenlijk wel blij om, want ja.
Met de wetenschap van nu bedoelt u?
Ja, met de wetenschap van nu. Dat is voor een kind helemaal een verschrikking. Ze hadden daar een boerderijtje, zou ik maar zeggen. Met land en ze was altijd bezig met die paarden, met inrijden. Showen, veel naar de manege.
Is dat eigenlijk vanaf jongs af aan al geweest of is daar een bepaald kantelpunt ingekomen dat ze zich meer toetrok naar paarden?
Nou, met 2,5 jaar kreeg ze de eerste pony. En ja, vanaf die tijd is het paard.
Dus eigenlijk zijn al die kinderen vrijwel veel met dieren en natuur opgegroeid.
Ja.
Dus eigenlijk dat Rebecca ouder werd, heeft ze dat voor zichzelf ook gerealiseerd. Een stukje grond, de diertjes om haar heen die ze wilde.
Ja.
En dus ook de paarden.
Ze deed met paarden inrijden, uitbrengen, trainen. Ja, en voor de eigen wedstrijden.
Wat voor werk had Rebecca?
Ze werkte bij de termen in de onderhoud. Dat is een soort spa, zou ik maar zeggen. Maar Rebecca was van alle markten thuis. Ja. Als je zei van, hey, last dat is in elkaar, deze het. Je kon ze gek niet opnoemen of ze kon het.
Had ze ook een beetje die mentaliteit? Zo van, de Pippi Langkous mentaliteit.
Ja, behoorlijk.
Ik heb het nog niet eerder gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Ja. En zelf weer een motor opgeknapt. Samen met een maatje.
En daarmee gaan rijden?
Ja. Heeft ze ook naderhand rijbewijs voor gehaald.
Ja.
En dan mooi weer af en toe eens lekker crossen.
Zie je toch heel veel motorrijders doen, hè? Met dit soort dagen. Als dan de lente semi een beetje doorbreekt.
Klopt.
Dan stappen ze toch gelijk op die motor. Een meid met power.
Ja, heel veel power. Je kon het ook zo gek niet opnoemen, want iedereen als ze moeilijkheden hadden met de paard of wat dan ook, dan was het Rebecca. Nou, Rebecca sprong er wel weer op. Maar wel eens te vaak. Er zijn er ook heel veel die ze gewoon gebruikt hebben. Dat ik zei van stop eens even, joh.
Rebecca woonde ook samen, hè?
Ja, die was getrouwd.
Hoe lang was ze al met hem samen voor haar vermissing?
Ik denk van een jaar of 3, 4. Ik heb eigenlijk weinig contact met mijn schoonzoon, ex-schoonzoon.
Hoe komt dat u nu weinig contact heeft met hem?
Heb ik eigenlijk nog nooit echt gehad. Nee. Die boeren die hebben een ego. En ik ben natuurlijk maar een kamper. Zo zien hun mij. Dus dan ben je veel minder. Want toen Rebecca weg was, toen is de schoonmoeder, die zei ook van, oh, die is gewoon met de circus meegegaan, die kamper. Dus ja, dan heb ik zoiets van, joh. Dan zeg alweer genoeg hoe de mensen denken.
Dus haar partner Johan was dus een boer, komt uit een boerenfamilie.
Ja.
En om het eventjes stigmatiserend te benoemen, jullie uit een kampersfamilie, zo worden jullie neergezet.
Ja, zo worden wij neergezet, ja. Verschil moet er schijnbaar zijn, nou ja.
Hoe was de relatie tussen Johan en Rebecca?
Ja, ups en downs. Rebecca was vrij open. Als ze het niet zinde, dan zei ze het ook.
Was ze ook naar u open over de relatie, over haar leven, over de dingen die haar bezig hielden?
Gedeeltelijk. Ze is altijd wel zo geweest dat ze stukjes vertelde en dan in één keer stopte. En dan ging ze weer gauw ergens anders over beginnen. Heb ze altijd gedaan.
Is dat dan een stukje dat ze niet een bepaald soort gezichtsverlies wil lijden? Of omdat ze zich groot wil houden? Of...
Ja, dat zijn haar zorgen. Daar schrijf ze een ander niet mee op. En dan toch laten weten dat er iets niet lekker zit. En dan mag je de rest draaien, moet je invullen.
Is dat dan ook omdat ze misschien niet helemaal het achterste van haar tong liet zien, nu ook zo lastig met deze vermissing, dat je niet zo goed weet waar je aan toe bent? Als zijnde van het gedachtegoed wat er op dat moment bij haar in haar hoofd omging?
Ik vermoed dat ze nog leeft. Ondanks wat er allemaal gezegd wordt, denk ik toch dat ze leeft.
Kunt u mij het verhaal vertellen vlak voor de vermissing? Hoe is dit allemaal tot stand gekomen? Neem mij dan mee naar dat moment 10 jaar terug, wanneer u eigenlijk de eerste alarmbellen, hè, ik denk van Johan, te horen kreeg met van, ik kan Rebecca nergens vinden.
Nou, ze kwam op een gegeven moment, dat was een paar maanden ervoor al, binnen. En toen was het, ik weet wat, van mijn baas. Maar als ze puntje erachter komt, dan heb ik een gigaprobleem. Toen leefde mijn man nog. Dus die vroeg, wie? Wat weet je? Want dan kan ik helpen, wou ze niet zeggen. Dus etterlijke keren binnengekomen. En we hebben 1001 keer gevraagd, wat is er? Laat ons helpen, mocht niet. Want dan hadden wij ook problemen. En toen heb ik dus al gezegd, want toen zag ik dus dat ze achteruit ging, want ze ging echt in paniek raken.
En jullie zijn er ook nooit later achter gekomen?
Ja, een gedeelte zijn we achter gekomen. Maar we zijn er op een gegeven moment toen, op een zaterdag was dat. Toen belde Johan tegen de avond op. Ik wou net mijn eten gaan maken. Van, is Rebecca bij jullie? Nou ja, dat hij bij ons belde, dat was al heel vreemd. Hij vertelde dus dat hij ze nergens kon vinden. En hij was naar zijn werk gegaan 's morgens. En alles was oké, zei ze. Maar hij had een rotgevoel, dus hij was eigenlijk ook weer zo terug. Hij had zijn gereedschap neergegooid. En hij is gelijk weer naar huis gegaan. En ze was nergens te vinden. De motor, de paard, de auto, alles stond er. Dus hij heeft lopen zoeken, want hij denkt, die kan niet ver zijn. En tegen de avond belde die ons eigenlijk pas als eerste. Van of Rebecca er was. Nee, nou, die was er niet.
Hoeveel uur zat er dus tussen, vanaf dat hij zoiets had van, hé, waar is ze, totdat hij jullie gebeld heeft?
Ja, heel de middag.
Wat gebeurde er bij u toen u dat telefoontje kreeg?
Mijn hart sloeg om. Toen had ik al een gevoel, dat is niet goed. En toen zijn we nog langs de begraafplaats gereden, omdat ze vaak bij de zusje kwam om te kijken. Toen zijn we doorgereden naar hem. Door de polder heen naar die plekjes dat ze vaak kwam. En
hem bedoelt u, Johan?
Ja, nou ja, toen had hij net de politie gebeld dus. Die hebben wel gelijk gaan zoeken gegaan. Maar ja, allemaal buiten het erf uiteraard. Want ze zou gezegd hebben dat ze weg van de Barendrechtse brug af zou rooien.
Tegen wie had ze dat gezegd?
Ja, daar in die buurt van die boeren. Ja, nou, dat ken sowieso niet, want de Barendrechtse brug bestaat al niet meer. Toen al niet. En wat zij zegt, doet ze net niet.
Nee, want u gelooft niet dat ze zichzelf van het leven heeft beroofd, hè?
Nee, bestaat niet.
En wat zijn voor u die hele kenmerkende dingen van dat u zegt, dat kan gewoon niet?
Nou, dat is heel simpel. Als wij gingen rijden, dan was ze meer open, zou ik maar zeggen. Dan liet ze meer los.
En rijden bedoelt u dan paardrijden?
Ja, uiteraard. Ja,
ook voor de luisteraars, dat ze een beetje een beeld kunnen schetsen van.
En toen heb ik dus wel eens gevraagd, zo omdat ze toen op een bepaald moment ook een beetje down was. Van joh, over zelfmoord hadden we het. Nou zegt ze, dat zou ik nooit van mijn levensdagen doen. Daar hoef jij nooit bang voor te zijn. En dat is eigenlijk altijd in mijn hoofd gebleven.
Maar ik denk ook de combinatie dat ze zo leefde voor die dieren, met dan wat ze tegen u heeft gezegd van, dat daar hoef je je echt geen zorgen om te maken, dat ga ik echt niet doen. En dan die brug, die er eigenlijk niet meer is.
Allang niet meer.
Zijn voor u dan toch wel de dingen dat u zegt van, nou, dat kan ik voor mezelf echt wel uitsluiten, dat heeft ze niet gedaan?
Nee.
De politie is mee gaan helpen met zoeken. Jullie hebben de polder doorzocht.
Klopt.
En toen, hoe ging het verder?
We hebben duikers gehad. We hebben honden gehad. Ja, alle tips nagetrokken eigenlijk.
En die duikers en die honden, in hoeveel was dat echt in de eerste weken of dagen of in de eerste uren?
Maanden.
Duikers en honden zijn echt maanden bezig geweest.
Ja.
We hebben alles uitgekampt.
Ja. Ik denk de honden wel een jaar. Echt alles uitgekampt. Geen resultaat.
Hoe ging dat vervolgens dan, als je dan, oké, Rebecca raakt dan dus vermist, de politie raakt erbij betrokken, er wordt met man en macht, zeker die eerste weken, maanden dan gezocht, tips worden nagekeken, dus je blijft in zo'n wachtpositie zitten. Hoe zijn dan die eerste periodes geweest voor jullie, die eerste maanden?
Een hel. Je zit in een rollercoaster waar je niet uitkomt. Je schrikt bij ieder telefoontje, ieder vreemd geluidje. Van, oh, zou ze komen? Mijn man is gelijk op de bank gaan slapen. Met de deur open. En die is er niet meer vanaf geweest.
Die heeft het al die jaren nog steeds zo gedaan?
Ja.
En is dat nu iets wat u heeft overgenomen?
Ja, dat is heel raar. Dat is werd eigenlijk al een hele poos niet gezien. Ja, in het ziekenhuis.
Maar jullie hadden zoiets van, iemand moet in die woonkamer blijven voor als ze terugkomt.
Ja.
Dat iemand er is en die deur kan opendoen.
Ja, keukenlichtje heb ik altijd aan. Dus.
En dat doet u nog steeds?
Nog steeds.
Ik zit voor mezelf na te denken hoe dat moet voelen. Want je hebt dus eigenlijk met dat lichtje aanlaten, dat staat ook symbool voor dat stukje hoop. Want je laat dat lichtje aan omdat je zoiets hebt van,
tuurlijk.
Dan weet ze dat
maar
iemand thuis is.
Ik blijf open houden. Dat doe je automatisch.
De politie gaat natuurlijk onderzoeken. Maar die moeten natuurlijk ook bepaalde scenario's gaan schetsen van wat zou er gebeurd kunnen zijn. Wat hebben ze zoal uitgezocht?
Hun zei dat ze zelfmoord had gepleegd, dat ze ergens in de oma's moest leggen, dus dat was zo. En dat zei ze dus ook droog, van ja, ze is al lang vissen voer, die vind je niet meer. Zelfs zou ze onder een duwboot gekomen zijn, wat in hun ogen zo zou zijn. Dan vind je altijd nog wel een stuk been of een stuk arm of wat dan ook. Dat spoel aan. En dan kennen ze roepen, ze was vissenvoer. Flauwekul. Dat is de reigende van ontdoen. Het was toch maar een kampmeid.
Voelt dat zo voor u?
Ja, zeker te weten. De eerste keer dat ik een politie zag, dat was een wijkagentje. En die draaide zijn raam open. En dat was, ik wil even vragen wat dat dode zusje van Rebecca legt. Dat ik zoiets had, mag je nou een stuiter verkopen of een mooi?
Gewoon zo, op ja. Die manier. Wat ongevoelig.
Ja, ja, dat bedoel ik, zo worden wij behandeld.
Even voor de luisteraars, ik ben nu bij Anneke binnen. En zoals je het kan typeren voor hè, de buitenstaanders en de burgers, is dit een soort van een woonwagen. Huis.
Ja.
Zoals we het noemen, een woonwagenkamp. Alleen u staat hier alleen. U heeft uw diertjes. Een hele grote hond staat voor op het erf. Die was al heel erg fanatiek aan het blaffen toen ik aankwam rijden. Ik hoor wat vogeltjes. Ik weet niet of daar nog meer diertjes staan. Maar
twee paardjes op het moment.
U leeft vrij geïsoleerd in een woonwagenhuis.
Ja.
En u denkt zelf dat dat in het onderzoek heeft tegengewerkt.
Ja.
Want als Rebecca misschien uit een andere woonwijk gekomen was, als een soort van girl next door idee, dan had daar misschien meer. Dan
had zij ook geen problemen gehad, want als er wat was, dan was het, oh, dat had je vader zeker gedaan. Die campus, weet je wel, dus ze werd er eigenlijk altijd opgedouwd.
Heel stigmatiserend.
Ja.
Ik luister heel veel podcasts over waar gebeurde misdaad, ongeacht of het nou een vermissing is, een moord. Ik weet, niet alleen vanuit die podcast, maar ook van vroeger van Peter R. de Vries bijvoorbeeld, hè, onze meest geliefde misdaadverslaggever. Er wordt altijd ook eerst gekeken naar de partner.
Ja.
Ongeacht of iemand nou vermist raakt of wat dan ook, is daar niet naar gekeken?
Nee.
Waarom is dat niet gedaan? Ik wil niet zeggen dat hij het gedaan heeft, hè?
Want nee, dat ik geloof dat ook niet.
Een politie moet alle scenario's in acht nemen, omdat ze, hoe moet ik dat zeggen, omdat ze moeten kunnen doorstrepen wat het niet is. Maar van wat ik dus nu hoor, is dat ze daar niet naar gekeken hebben. Ze hebben niet gekeken naar Johan.
Niet echt, want die was zielig. En ik moest op een gegeven moment, ik hoorde maar niks en ik ben naar het bureau gegaan in Dordrecht. Er stond een beetje gezette dame achter de balie en ik vroeg dus naar Rebecca, maar ik kreeg geen info. Ik zei, nou luister eens, ik ben de moeder, ik heb gewoon mijn rechten. Nee, want u heeft geen aangifte gedaan. Dus ik stond ze aan te kijken. Ik zeg, geen aangifte gedaan, het is een jong. Ik zeg, doe even normaal. Een heel rippelement, want dat gebeurde niet en bla bla bla. Dus ja, toen ging ik op een gegeven moment helemaal uit mijn stekker en dan heb ik dingen gezegd. En toen kwamen er natuurlijk wel naar beneden. Ik zeg, zo naar ik toch mijn zin. En ik ga niet weg voordat ik wat weet.
En u stond daar eigenlijk omdat u nog steeds in het duister tastte met van wat is er nou
eigenlijk aan de hand? Ik hoorde niks. Helemaal niks.
Waar, hoe ver zijn jullie in het onderzoek? Wat weten jullie niet? Dat wist u gewoon niet.
Nee.
U heeft daar stennis moeten gaan schoppen om eigenlijk meer.
Ja. Het is echt onbeschrijfelijk hoe je behandeld bent.
Terwijl toch er heel veel uit de kast gehaald is om naar haar te zoeken.
Ja, in het begin wel, ja.
In welke omgeving is het een radius van zoveel kilometer van
in
haar?
In de grind eigenlijk meer. En met vliegtuigen en kwads. En vrijwilligers. En dat is helemaal in het begin geweest. En na een maand of 3, 4, toen zijn ze dan terf opgegaan. En het huis onderzocht.
Dat huis is dus niet gelijk onderzocht?
Nee.
Wat vindt u daar zelf van? Want ook al gelooft u nog dat ze leeft, hè? Want dat, en dat is...
Wat ik ervan vind? Nou, dat is heel gemakkelijk. Ze hebben er met de pet nagegooid.
Want u zou toch ook willen dat ongeacht u zegt, hè, van ik geloof dat ze nog leeft.
Ja.
U wil ook ergens uitsluitsel hebben, dus u gaat ook uit van
het ergste scenario.
Zeker te weten, want als ik iets hoor van daar of daar zou ze liggen, ga ik ook kijken. Ik sluit niks uit.
Dan wilt u toch juist dat de politie dat hele huis ondersteboven haalt om te kunnen zien of er iets van een misdaad gepleegd is. Dus die hebben niks onderzocht daar.
Nee, want ja, wij werden zwart gemaakt. Dus
hij is wel verhoord, Johan.
Jawel, ja.
De politie heeft dus Johan nooit als verdachte gezien?
Nee.
Zijn jullie verhoord? De ouders van?
Nee, in het eerste. Ik heb moeten vechten om contact te krijgen.
Hebben jullie überhaupt gewoon thuis bij jullie gesprek gehad met de politie over kenmerken van Rebecca, laatste bevindingen?
Nou ja, op den duur hebben ze dan een wijkagent gestuurd. En die kwam dan iedere week vragen of wij al iets verder waren.
Zij kwamen aan u vragen of jullie al wat verder
of
waren.
Of wij tips hadden. Dat kwamen ze dan doen. En dan was het over.
Maar als
dus met andere woorden, als jullie het onderzoek doen, benen wij er vanaf.
Kwam de politie wel eens naar jullie toe met van we hebben een nieuwe aanwijzing?
Nooit. Dus eigenlijk allemaal naar Johan.
Eigenlijk werd dus Johan in de loop gehouden en jullie lagen eruit.
En zijn buurman. Als ze getrouwd zijn, hebben wij geen rechten meer schijnbaar.
Nou ja, ik weet natuurlijk, als je inderdaad getrouwd bent, dan heb je daar ook weer bepaalde regels en wetten voor. Maar jullie blijven natuurlijk wel gewoon ouders. En ik, volgens mij, maar misschien zit ik ernaast hoor, maar volgens mij staan jullie van dat toch ook dan gelijk. Jullie horen toch net zo betrokken te raken en te zijn bij het onderzoek, omdat het jullie dochter is die weg is?
Officieel hoort dat wel zo, ja.
De politie laat jullie dus eigenlijk een beetje buiten het onderzoek. Wat bent u op een gegeven moment zelf gaan doen om zelf te blijven onderzoeken?
We hebben privédetectieven in de hand genomen. Toen de tijd de stichting opgezet. Nee, dat liep niet dus. Daar ben ik gewoon mee gekapt. Want het kost me meer geld dan dat opbrengen. En het kost al zat om te zoeken.
Heeft die privédetective nog iets op weten te rakelen? Iets te...
Ja, bepaalde dingen wel, ja. Maar dat ging voornamelijk om de baas en dergelijke.
De werkgever die ze had. Denkt u dat daar een link ligt met deze verdwijning?
Gedeeltelijk wel. Ik denk dat het een opstapeling is geweest.
Wat u dus denkt is dat er in dat werk wat zij had, dat daar iets dusdanig speelde?
Dat klopt. Dat dus speelde inderdaad het een en ander. Ja, daar kan ik mij er verder niet over uitweiden, helaas. Maar plus dan nog die discriminatie, om maar even plat te zeggen. En dat ze toch ook wel in de achterhoofd wist dat ze gewoon gebruikt werd. Met een hoop dingen door mensen. Ik denk dat ik te veel opgestapeld heb. Toen kreeg ze ook een burn-out. Ze was heel moe.
Wat u eigenlijk zegt is dat het voor haar te veel is geworden.
Mm-hmm.
Te veel factoren hebben ervoor gezorgd dat ze weg wilde. Hoe heeft ze dit dan gedaan volgens u?
En hoe ze dat gedaan heeft, nou ja, dat heeft ze zelf tegen me gezegd. Op schoolplein kan je alles kopen. Je hebt zo'n nieuwe papieren.
Zoals u zegt, hè, uw man lag eerst op de bank. Nu ligt u dan op de bank, want uw man is overleden. Maar in die 10 jaar heeft u menig keer naar het plafond liggen staren. Hebben waarschijnlijk een hele hoop scenario's in uw hoofd zich afgespeeld. Misschien
heel
ook
veel.
Vanuit het oogpunt van Rebecca.
Mm-hmm.
Kunt u een bepaalde scenario omschrijven waarvan u denkt, als u die film afspeelt, dit is hoe het voor haar gegaan is. Wat heeft ze gedaan in uw ogen, denkt u?
Als ik naar de tips kijk, ze is er gewoon tussenuit gegaan. En ik zelf denk dat ze gewoon papieren gehaald heeft. En de tips die we nagetrokken hebben, die gaan eigenlijk door de verleden heen. Waar ze is geweest en gezien. En we eindigden in België. En daar ben ik het spoorbijster geworden.
Wat was die tip naar België toe? Wat werd er gezegd?
Wat werd er gezegd? Nou ja, ze was gezien. Een oude boer, daar was ze geweest voor een bed. En naderhand ontkende die dat bij de politie. Maar hij zei ook dingen dat ik dacht van, hé, er klopt iets niet. Wat je tegen de politie gezegd hebt over bijvoorbeeld een motor. Dat wat er aan mankeerde, dat is echt typisch Rebecca. Want die zie gelijk zoiets. Want zet een paard voor de neus en dan zegt ze het ook gelijk. En dat was met een motor ook zo. En dat zijn dingen, ja, de politie weet zoiets niet, maar ik wel. Dan denk ik, ja, nou zit je, heb je toch zitten liegen tegen de politie, dat kan niet anders.
Waarom zou hij dat doen?
Ja, waarom? Zijn eigen er niet bij betrokken willen worden of wat dan ook, je weet het niet. De vraag is altijd, ja, waar is ze? En hoe is het verder gegaan? Kijk, als ik morgen weet dat ze gelukkig is en dat ze een ander leven opgebouwd heb, kind, mijn zegen heb je. Maar dan weet je dat ze gezond en gelukkig is. En nu vraag je je van alles af.
Wat zijn de dingen die u zich afvraagt? Van al die 10 jaar, wat is er in uw hoofd allemaal voorbij gekomen?
Dat is eigenlijk van alles geweest. Moord, sekslavin, het gekste van het gekste. Je loopt eraan te denken. Daar kom je niet vanaf. Maar iets in mij zegt gewoon, ze hebben een ander leven.
Als dat dan zo is, hè? Hoe voelt dat dan voor u, wetende dat u daar eigenlijk uit geëlimineerd bent?
Nou, bekijkend hoe zij gediscrimineerd werd daar, zou ik zo maar dodelijk zeggen. Want dat was gewoon zo. Ken ik het mijn eigen iets bij voorstellen? Niet dat ik het goedkeur, maar dat is een ander verhaal.
Was dan echt dat label kamper zo verhaal in haar dagelijks leven door alles heen?
Ja, want ze hebben je zelfs nog gevraagd van, je kan niet in een huisje gaan wonen. Dat ik zei, van dacht ik dat. Dat ik dat voor die strandboeren doe, dat doe ik nooit niet.
Zodat uw imago er beter uitzag?
Ja.
Hoe gaat het leven dan verder? Want ik kan me voorstellen als dan zo'n eerste jaar van vermissing om is, dat staat ook wel heel erg symbool voor, oké, maar hoeveel jaren gaan er dan nu nog komen als we in het eerste jaar nu niks hebben gevonden?
Dat denk je eigenlijk niet bij na, je gaat gewoon door. Je zit gewoon in die rollercoaster. Ja, en die blijven rijden. Je bent gewoon voorbij de eerste bocht.
Johan, die is echtgenoot van. Hoe is hij op een gegeven moment weer verder gegaan met zijn leven?
De politie was weg en hij had alweer een nieuwe vriendin.
Maar hoe snel was dit dan?
Heel vlug.
Maar je hebt toch een vrouw wat vermist is?
Ja, hij was heel vlug en daar is ook heel veel praatjes hier in Zwijndrecht en Eerstdam over geweest. Dat het een beetje te vlug was. De politie was weg en zij was daar. Maar ja, Rebecca wist het al dat hij vreemd ging, dus ik denk dat hij voor die tijd al bezig was geweest.
Hoe lang wist ze dit al? Want ze sprak er met u wel over, of niet?
Ja.
Maar nooit tegen u gezegd hoe lang ze het al wist?
Nee.
Wanneer kwam ze naar u toe met deze berichtgeving?
Dat was vrij kort voor de vermissing eigenlijk.
Vindt u dat niet zelf aan zich al heel verdacht?
Ja.
En toch denkt u even goed dat ze ergens anders zit?
Ja. Ze was erg bij de hand.
Ik zelf zou denken, als je dan een partner hebt die vermist raakt, dan sta je nog in een wachtstand. Want je bent zeker in dat eerste jaar ben je gewoon aan het zoeken.
Hij heeft echt niet gezocht. Je kon er altijd langs gaan, want hij was altijd thuis.
Er zit een hele hoop hiaten in dit verhaal.
Ja. En dat maakt het verwarrend. Was het nou maar aan één kant?
Er is op dat werk dusdanig iets aan het licht gekomen wat niet helemaal oké was. Waarvan u denkt, dat nou, zou ja, ook een groot onderdeel zijn geweest?
Ja, en zelfs op Facebook was er eentje, een oud werknemster. Die zei van, ik snap niet dat ze bij de termen niet verder gezocht hebben. Ook zoiets.
Dus ze hebben het huis niet grondig onderzocht? Ze hebben dan dus...
Ja, nu wel, hè, achteraf. Ja, te laat, maar dat hadden ze gelijk moeten doen.
Maar goed, is dit een huis waar hij nog steeds woont?
Ja.
Dan heeft iemand al 10 jaar lang de voorsprong gehad om er alles aan te doen om daar niks meer te kunnen vinden.
Oh, ik denk dat ze dat gelijk hebben. gedaan. Want hij heeft zijn geweren gelijk dezelfde dag gemaakt en weet ik allemaal wat. Er zijn 3 geweerschoten gevonden. Van, ja, van die jacht, van het jachtgeweer dan. In de muur, achter de kast. Ja, dat had Rebecca gedaan vanuit de keuken. Die was op schijfjes aan het schieten in de gang. Ik denk, die is gek. En toen hebben wij dat laten onderzoeken. Ja, mooi nagaan. Dat heeft dan die privédetective iemand voorgehuurd. En toen bleken er 3 kogelgaten te zitten in plaats van 2. En het was vanuit de kamer gedaan.
Niet vanuit de keuken dus?
Nee. Ja, zo heb ik hem getrapeerd op een heleboel leugens. Dus
eigenlijk zit u met een hele hoop scenario's in uw hoofd.
Ja.
Waarvan u natuurlijk, en dat snap ik, op het beste scenario hoopt dat ze inderdaad elders de leven is gaan oppakken en al deze ellende achter zich heeft gelaten. Dat waarschijnlijk dat op de werk dat haar man vreemd ging. En dan het stigma kampen, dat het haar waarschijnlijk gewoon allemaal te veel geworden is. En dat ze dacht van, ik vertrek met de Noorderzon en ik ga ergens anders heen.
Ja.
Dat is waar u zich aan vasthoudt. Is er recent nog een aanwijzing tot u gekomen?
Ja, dat was een vrouw die een beetje aandacht tekort kwam. En die had ze in Polen gezien. Nou, een heel verhaal. Ze zou in het klooster zitten en ze werkte en ze had een paard. En nou ja, het verhaal was goed in elkaar gedraaid. En ik heb op een gegeven moment een beetje navraag gedaan. Toen zei ze, nou, in het klooster kan je eigen goed verstoppen. Dat gebeurt wel vaker. Dus nou, oh, prima. Ik zei, ja, dan zouden we toch moeten gaan kijken daar. En eigenlijk waren we bezig een beetje met voorbereidingen. Maar toen begon die vrouw, ja, wacht maar even, want dan probeer ik daar contact te vinden. Ik denk, contact te vinden. En toen ging ze draaien, weet je wel, eromheen. En toen ging er bij mij de alarmbel. Ik denk, ja, ik kan wel naar Polen afreizen. Maar op deze manier niet natuurlijk.
Wat waren dan voor u de signalen dat u dacht van, nee, dit klopt niet?
Nee, want dan zou ze contact zoeken met die en dan had ze die nog niet bereikt. En nou ja, uitstellen, uitstellen, uitstellen. Toen op een bepaald moment kreeg ik een mailtje van familie van haar. En ze schijnt dat vaker te doen. Dus ja, die waren al bang dat ik aangifte zou doen. Ik zei, nou, dat is ermee helemaal niet eens waard.
Maar hoe ziek moet je dan zijn in je hoofd als je dat voor de lol gaat doen met mensen?
Er zijn meer mensen, hoor, die dat doen.
Ik snap dat niet. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Waarom zou je zoveel verdriet willen?
Dat zijn mensen die aandacht tekort komen en ja, graag in de picture staan, denk ik.
Maar je rijdt dan toch gewoon weer wonden open?
Ja, maar daar denken hun niet aan. Die voelen er eigenlijk dan belangrijk.
Ik vind dat echt wel heel heftig en heel verdrietig. Want wat doet het namelijk met zo'n familie weer? Die dan zo'n aanwijzing krijgt.
Maar helaas, zulke mensen bestaan ook.
Daarover gesproken, heeft u dan dus ook bijvoorbeeld telefoontjes gekregen van mensen die zich voordeden als Rebecca?
Ja. Maar dan heb ik altijd een paar vragen die niet op Facebook staan.
Hoe vaak is dit gebeurd?
Regelmatig, maar ja, op een bepaald moment laat je dat gelijk los. Dan denk je weer zo hard.
Wat is het laatste geweest dat u zoiets heeft ontvangen?
Nou, dat is alweer een enkelt jaartje geleden. Maar ik heb, even kijken, nog wel iemand gehad die zogenaamd haar gesproken had. En ik was een slechte moeder en ik was dit en ik was dat. Ik denk, nou ja, prima. Maar jij hebt Rebecca dus niet gesproken. Dat was die keer dat we dachten dat we ze gevonden hadden. Dat was dus niet zo. En de politie die kwam ook nog met een foto. Ik zei, ja, die heb ik al gezien. Ik zeg, dat is ze dus niet.
Was dat wel iemand die heel erg op haar leek?
Heel erg. Maar dat is echt al een paar keer gebeurd dat ik echt met een foto stond van, ja, het is wel 10 jaar geleden.
Hoe heeft uw man die 10 jaar beleefd?
Die heb een hele harde klap gekregen. Ja.
Ja, het is natuurlijk voor hem iets minder dan 10 jaar, want hij is natuurlijk recent overleden. Maar...
Ja, die heb echt een hele zware tik gehad ervan.
Hoe uitte zich dat?
Minder zin in dingen. Minder spontaan.
Moet ik dat zeggen, stortte hij zich heel erg op aanwijzingen en zo, of niet?
Nee, hij ging wel altijd gelijk kijken, maar niet om te zeggen van... Ja, hij wou niet in de media, hij wou dat allemaal niet.
Heeft u nog steeds dat de media u opzoekt?
Minder, uiteraard. Maar ja, dat ken niet anders natuurlijk. Maar ja, zij is gewoon een typisch op de plank gevalletje, hè?
Ja, cold case. Staat ja. Die verstof op een plank nu?
Ja. Nee, volgens hun is het nog steeds zelfmoord.
Maar wat zijn dan voor hun die harde aanwijzingen dat zij vinden het is zelfmoord? Want zonder een lichaam kan je dat niet constateren.
Nee, nou ja, ze is vissenvoer en hun zeggen dat dus. Het is zo. Dus dan kan je nagaan hoe het werk hier...
Heeft u ook daar officiële documenten van? Van het politierapporten en zo?
Nee hoor.
Dus u heeft geen officiële notities en documenten wat aangeeft hoe de stand van zaken er nu bij staat?
Nee, totaal niet.
Wanneer is de laatste keer geweest dat u met de politie contact heeft gehad hierover?
Ze zijn hier geweest van het cold case. Toen die ene vrouw zogenaamd met haar gesproken had, zou ik maar zeggen. Dus dat ik zo slechte moeder was. Dat ze niet op paardrijden en geen wedstrijden kon doen en weet ik veel wat.
En wanneer was dit?
Dat is een paar jaar geleden.
En waarom kwamen ze dan naar u toe daarover?
Nou ja, omdat er op het internet stond dat ze gevonden was en al die flauwekul. En ja, dat werd hier een hele media rezooi.
En eigenlijk en, omdat ze dus gevonden was en ja. Zelf die mening verkondigde dat u een slechte moeder was.
Mm.
Maar ze hebben de persoon zelf nooit gesproken?
Nee, natuurlijk niet.
Het is allemaal weer via geweest?
Ja. Ja, het is hopeloos.
Hoe heeft u nu voor uzelf het leven weer een beetje invulling gegeven? Want u heeft inderdaad die Facebookgroep, hè, die heeft u opgezet. Ja. Daar doet u eigenlijk nog steeds updates plaatsen met wat er nu gaande is. Ik begrijp ook dat daar ook wel een kleine trouwe volgelingengroep uitgekomen ja. Is. Die heel erg ook gedreven zijn om met u nog steeds te zoeken en te hopen naar de vondst van Rebecca.
Klopt.
Het liefst natuurlijk in alle gezondheid. Buiten die vermissing om, hoe is het leven nu voor u?
Ja, stil, want sinds mijn man is overleden, ja. Je trok elkaar toch eigenlijk omhoog, om het maar even zo te zeggen. Nu heb ik dan mijn diertjes en mijn aanloop.
Ja, want u heeft gelukkig nog wel een hoop aanloop, hè?
Ja, gelukkig wel.
Ik denk dat dat ook wel een beetje ervoor zorgt dat u nog wel een beetje gedragen kan worden.
Jawel. Een vriendje, een jeugdvriendje van Rebecca, die komt nog heel veel hier.
Wat wordt er onderling in de familie besproken over Rebecca? Wat zijn dan een beetje de tafelverhalen die over Rebecca in de ronde gaan?
Ja, de dingen die ze uitvrat vroeger en de herinneringen.
Zijn de meningen verdeeld in de familie over wat er gebeurd is met Rebecca?
Ja, eigenlijk wel. De een die denkt aan moord en de ander die denkt... misschien hebben Anne wel gelijk dat ze toch leeft. En ze weten het ook niet. Of ze is ontvoerd en de ander die denkt weer dat. En ja, dat zie je op Facebook ook. Iedereen heeft een idee.
Wat denkt uw dochter bijvoorbeeld, de zus van?
Die geeft mij gelijk.
Die denkt dat ze ook inderdaad ergens gewoon het leven opnieuw heeft opgebouwd.
Ja.
Ja.
Ze zeggen ja, daar zie ik ze ook voor aan de fliksen.
U bent natuurlijk ondertussen ook al wel een dame op leeftijd.
Ja.
Ik heb u laatst natuurlijk gesproken aan de telefoon en u had verteld dat u ook net een beroerte had gehad. Dus uw
Klopt.
Gezondheid is niet al te best.
Nee, niet helemaal, nee.
Denkt u nog wat te horen van Rebecca? Of bent u eigenlijk bang dat als u... ik mag hopen dat het nog heel lang mag duren, maar dat als u ook komt te overlijden, dat u eigenlijk net zoals uw man gaat met een hele hoop onduidelijkheden en vragen?
Ja, ik geloof een beetje in het hiernamaals. Dus ik denk dat ik het dan wel weet. Maar daar ben ik niet bang voor, maar ik wil het toch... Ja, ik zou ze toch nog wel even graag willen zien.
In uw hoofd heeft u natuurlijk een hele hoop scenario's die misschien heel veel onrust kunnen veroorzaken. Dus een slechte afloop.
Mm-hmm.
Met welk scenario houdt u zich rustig? Met welk scenario houdt u dat u vrede creëert in uzelf? Waar denkt u aan met Rebecca dat u denkt van oké, om mezelf rustig te houden, zie ik dat ze op deze manier leeft?
Ja, ik denk dat zij toch wel ergens met beesten bezig is. Ja, maar ik denk dat ze zo vrij mogelijk leeft, als ze het echt zou willen.
Met iemand samen weer of alleen?
Ja, ik denk wel met iemand samen.
En denkt u dan hier in Nederland of ergens in het buitenland?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk eerder de kant van België uit, maar...
U heeft natuurlijk Rebecca meerdere keren ook toegesproken. Waarschijnlijk ook wel voor de camera. Via Facebook heeft u dingen uitgeschreven naar Rebecca toe. Mocht ze u nou nog wel een beetje op afstand volgen... Wat zou u dan nu nog in deze podcastaflevering tegen haar willen zeggen?
Laat me weten of je gelukkig bent. En ja, mocht je naar huis willen komen, deur staat open.
En het lampje staat aan.
Ja.
Wilt u nog iets toevoegen aan deze aflevering? Iets wat we nog niet hebben besproken? Want er is natuurlijk zoveel... omtrent Rebecca en alles wat er gebeurd is... dat ik misschien niet eens alles heb aangeprikt.
Nou ja, ik kan niet meer zeggen als dat we heel veel om de reden. Nog steeds.
Er zit gewoon een hele hoop verdriet.
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat het wachten... heel erg vermoeiend is.
Ja, het sloopje.
En het idee dat je gewoon... iemand gewoon ophoudt te bestaan en dat je niet weet waar iemand is en ze gaat in rook op.
Ja, dat zou ik het wel noemen, ja.
Ik sluit vaak af met een bepaalde vraag. Als u in het hiernamaals komt en ze geven u daar de keuze om één herinnering met u mee te nemen van alles wat u hier heeft opgedaan, mag u er maar één meenemen. Wat zou dan voor u de herinnering zijn waar u altijd daarboven aan mag blijven denken?
Ja, de geboorte van mijn kinderen. Van alle drie.
Ik wil u bedanken voor uw verhaal.
Ja.
U bent zoveel mogelijk openhartig geweest met wat u wilde en kon delen. Ja, dank u wel voor uw tijd.
Graag gedaan. Jij ook bedankt.
Geen dank. En zo komen we aan het einde van deze aflevering. Het zit er weer op. Bedankt voor het luisteren. Als het goed is, sta ik volgende week weer voor je klaar met een nieuw verhaal. En zo niet, dan ben ik snel weer bij je terug. Tot de volgende keer!